Gemeente, met Gods hulp willen we vanmorgen een ogenblik stilstaan bij het aan u voorgelezen schriftgedeelte. Het daarvan als uitgangspunt, Matteüs 17, en daarvan het 12e vers. Matteüs 17, vers 12, als uitgangspunt vanmorgen voor dit gedeelte wat we met elkaar hebben gelezen, waar Gods woord aldus luidt. Maar ik zeg u, dat Elia nu gekomen is en ze hebben hem niet gekend, doch zij hebben aan hem gedaan al wat zij hebben gewild. Alzo zal ook de Zoon des Mensen van hen lijden. Tot zover. Gemeente, onder deze tekstwoorden zou ik als thema willen schrijven: sprekend over het lijden. Sprekend over lijden. En we willen stilstaan bij drie gedachten. In de eerste plaats het kennen. In de tweede plaats een leider met een lange ei. En in de derde plaats de Christus. Dus sprekend over het lijden. De Heer Jezus, kinderen, spreekt en gaat spreken over het lijden, over zijn lijdensweg die hij zal gaan, zijn borgwerk. Vlak nadat Petrus, Johannes en Jacobus iets wonderlijks hebben gezien op de berg der verheerlijking. Sprekend over het lijden. Wat is het nodig? Dat zij gaan verstaan, ze gaan kennen de weg die Christus moest gaan. En dan zou je zeggen, kinderen van God, door de Heere geleerd, door de Heere geroepen, als discipelen aangesteld. Maar toch moesten zij meer en meer gaan leren. Dat deze zaligmaker gekomen was om hen zalig te maken. Maar ze moesten ook gaan leren in welke weg deze zaligmaker hen zalig zal gaan maken. Deksel moet als het ware ervan af worden gelegd. Nou, we gaan er met elkaar over nadenken. Onze tweede gedachte, een leider. Want we zien zo in onze tekstwoorden, maar ik zeg u dat Elia nu gekomen is en ze hebben hem niet gekend. Dus de mensen hebben hem niet verstaan, herkend zou je ook kunnen zeggen. Doch, zij hebben aan hem gedaan al wat ze hebben gewild. En dan weten we dat het hier gaat over Johannes de Doper. Want toen verstonden zij dat hij sprak van Johannes de Doper. Dus dat deksel werd opgelicht en zij mogen de dingen gaan verstaan. Dan gaan we nadenken over een leider. Maar daarna in onze derde gedachte over de Christus. Want alzo staat er, dus op dezelfde manier. Op dezelfde manier. Ja, toch op dezelfde manier zal ook de Zoon des Mensen van hen lijden. Dus we zien daar een overeenkomst tussen het lijden van Johannes de Doper, het lijden van Gods kinderen en het lijden van Christus. Dus sprekend over het lijden. Eerst het kennen. Want wat was het goed geweest, kinderen, toen ze daar samen met de Heere Jezus Christus op die berg der verheerlijking samen waren en daar Mozes en Elia werden gezien. En zij hebben met hun eigen ogen gezien hoe de Heer Jezus Christus van gedaante veranderde en zijn gezicht blonk gelijk de zon en zijn kleren werden wit als het licht, zo wit en zo licht en zo helder. Hebben ze hem nog nooit gezien. De Heer openbaart zich op een hele andere manier. En hij laat iets van zijn heerlijkheid en majesteit aan hen zien. En zij horen hoe hij samen met Elia en met Mozes in gesprek is. En dan gaat dat gesprek tussen deze drie, de Heer Jezus Christus, Elia en Mozes over het lijden. Het gaat daarover zijn uitgang. Het gaat daarover de manier hoe hij deze wereld zal gaan verlaten. En of ze dat nu verstaan hebben of niet goed hebben begrepen. Ze hebben het gezegd, het is goed dat wij hier zijn. Je ziet daar ook bij dat de apostelen, als het ware, die plek van hemel op de aarde willen vasthouden. Dat ze dat niet meer los willen laten. Ze zouden willen dat Mozes daar zou blijven en ze zouden willen dat Elia daar zou blijven en ze zouden willen dat de Christus zo zou blijven. Laten wij drie tabernakelen maken, drie tenten maken. Drie huizen van God, zou je ook kunnen zeggen. Waar zij in en waar zij uit mochten gaan om daar de heerlijkheid van de Heere te mogen zien. Maar de Heere liet hen daar zien dat het niet zo zal blijven, maar de Heere liet daar zien op die berg der verheerlijking waar het naartoe gaat. Waar Christus naartoe gaat. En zal gaan waar de Zoon van God een plaats zal krijgen. Maar hij laat ook aan hen zien waar de kerk, Gods kinderen, naartoe zullen gaan. In die plaats van heerlijkheid, majesteit en grootheid. Even een vraag. Waar is de reis naartoe? Uw reis, uw persoonlijke reis. Waar is uw ziel op weg en reis naartoe? Kinderen, jongeren, wat is de reis? We reizen door deze wereld. Maar ben je dan van de wereld? Of is het enkel een weg door deze wereld? Door deze wereld heen, met het oog naar boven en het hart gericht op God. Ken je die weg? Ken je deze God die in de hemel woont, voor je eigen persoonlijke zielenleven? Waar is de reis naartoe? Ik kan u verzekeren, en dat weten we allemaal met ons verstand, dat u op weg en reis bent naar de rechterstoel van God. Dat u allemaal op reis bent naar die hemelpoort. Maar de grote vraag is, zal die hemelpoort straks voor u opengaan en zult u daar de Heer Jezus Christus zien in zijn heerlijkheid? Elia en Mozes? Of blijft straks die deur voor u gesloten? Misschien zegt hij, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Weet u dat niet? zit dat deksel nog op uw hoofd, op uw hart? Verstaat u de dingen die des geestes God zijn, of verstaat u ze niet? Is dat wonder van wedergeboorte al gebeurd in je leven? Is daar al een godskennis gekomen en is daar al een zelfkennis gekomen? Is daar een Christuskennis gekomen? Je zou dat kunnen onderscheiden nog in een kennis van de zaligmaker en de kennis van Christus. Zoals we dat ook zien bij de discipelen. Niemand die zal zeggen dat dat geen kinderen van God zijn, dat ze wederom geboren zijn, dat ze nieuw leven hebben gekregen. De Heer heeft het ze zelf gegeven, dat wonder heeft plaatsgevonden in hun leven. En zij kenden hem, de zaligmaker, Jezus Christus. Kent u hem? Die zaligmaker die in de wereld gekomen is, om te zoeken en zalig te maken dat verloren ligt. Heeft u uw eigen staat leren zien ten opzichte van God, uw verlorenheid en uw doodstaat en uw ellende staat? En heeft u deze koning leren zien in uw leven? Als de enige weg, de waarheid en het leven, zoals de discipelen het hebben gezegd. Heere, tot wie zullen wij anders heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Wat hadden zij in kennis aan die zaligmaker? Wat hebben zij zijn wonderen gezien? Zijn profetische bediening hebben zij gezien in hun voor hun ogen. En ze hebben het gehoord. Zijn daden en zijn woorden, ze kwamen volledig overeen. En wat was hij hun lief? Heeft u deze zaligmaker al lief gekregen in uw leven? Kunt u nog wel leven zonder hem? Is deze zaligmaker u alles geworden omdat hij de weg, de zaligheid en het leven is? Om eenmaal die poorten door te mogen gaan om eeuwig bij deze koning der koningen te zijn. Heeft u zijn woord gehoord en zijn zaligheid geproefd? Maar weet u ook wat de Christus moest lijden en sterven? Ja, dat weten wij misschien wel met ons verstand. En we zouden dat kunnen weten. Maar heeft de Heere dat geleerd? U persoonlijk geleerd wie u bent, wie Christus is? Dat moesten de discipelen nog leren. De weg waardoor zij die zaligheid zullen gaan krijgen. Niet alleen maar met verstand, niet alleen maar feitelijk, want dat konden ze feitelijk ook nog weten ook. Alleen zij verstonden de schriften niet. Zo is het belangrijk dat dat deksel van hun ogen wordt afgelicht, maar ook de deksel van ons hart wordt opgelicht. Want ze verstaan het niet en ze begrijpen het niet. En dat is heel aangrijpend, kinderen. Want wat dachten nu de discipelen? Dat Elia, die profeet uit het Oude Testament, die kennen jullie wel. De meesten van ons kennen die wel. Die zullen er wel eens een keer iets van hebben gehoord. Die bijzondere Bijbelverhalen die van Elia, die profeet van God. Nou, die verhalen en die geschiedenissen en die wonderen, die kenden de discipelen ook wel. Zij hadden dat ook geleerd. De Farizeeërs hebben hen dat geleerd en de schriftgeleerden hebben hen dat geleerd. Ze zijn onderwezen in die boeken. Ze wisten dat. Maar wat zeiden nou die Farizeeën en wat zeiden nou die schriftgeleerden? Die zeiden, voordat de Heer Jezus Christus op de aarde komt, zal Elia terugkomen uit de hemel En deze Elia die terug zal komen uit de hemel, die naar de hemel is opgevaren, die zal de Heer Jezus Christus, de Zoon van God, de Messias, die komen zal aangaan wijzen. En dat hebben de kinderen geleerd en dat hebben de discipelen dus ook geleerd. Dat hebben al die Joden geleerd. Dat Elia uit de hemel zou neerdalen en de Christus zou aanwijzen. Nou, dan is dat nu net gebeurd, want ze zijn op de berg der verheerlijking geweest en daar is Elia en Mozes gekomen en ze spraken met de Heer. Dan is het wel te begrijpen dat de apostelen het hebben gezegd, nou, laten we dan maar 3 tabernakelen bouwen, voor u 1, voor Mozes 1 en voor Elia 1. Wat een dwaas, zouden wij zeggen. Maar je moet maar een deksel op je hoofd hebben dat je de dingen niet verstaat. Verstaan wij eigenlijk wel wat wij lezen? Dan moet ons verstand worden verlicht en ons hart worden geopend, want anders verstaan wij niet de dingen die des Geestes Gods zijn. Kun je de Bijbel lezen? Kun je geschiedenis lezen? Kun je misschien precies weten wat er in de Bijbel staat? Kun je misschien ook de Bijbel nog wel uitleggen? Kun je verhalen vertellen over de Bijbel en vanuit het woord? Maar versta je de betekenis? Versta je de betekende zaak? Heb je oog voor de toepassing, de werkelijkheid? Is het nodig om de dingen te gaan verstaan? De discipelen begrepen er niks van. Er staat zo ook in Marcus 9 dat discipelen met elkaar in overleg gaan als de Heer gaat spreken over lijden en over sterven. Opstaan uit de doden, mogen we dan pas over dit gezicht met de mensen daarover spreken? Wat betekent het nu eigenlijk dat hij zal opstaan uit de doden? En ze worden bij Elia gebracht in hun gedachten en de dingen die ze wisten en hadden gehoord en hebben geleerd. En ze zijn zo met elkaar in gesprek geraakt. Hoe is het nu? Ze overleggen met elkaar. Hoe zit het dan met Elia? Je hoort ze als het ware denken, is Elia nu gekomen of is hij nu nog niet gekomen? Uiteindelijk besluiten ze het om het aan de Heer zelf te vragen. En mensen, lieve mensen, gemeente, waar u ook, wie u ook bent, als u het niet meer weet en als u de schriften niet verstaat, dan kun je met elkaar gaan in gesprek gaan en dan kun je daarover gaan spreken met elkaar. Dat is ook nodig, dat is niet verkeerd, maar zult u eraan denken dat u bij die grote raadgever zelf moet zijn, bij de Heere Jezus Christus, bij die levende God. O God, open mijn verstand en open mijn oren en open mijn hart, opdat ik de woorden van u kan gaan verstaan, dat ik kan gaan begrijpen wat u bedoelt. En zo zie je daar die discipelen naar hem toe gaan en dan vraagden ze hem, zeggende, waarom, staat het zo in Marcus 9 vers 11, waarom zeggen de schriftgeleerden dat Elia eerst moet komen? En nu gaat die grote profeet hen zelf uitleggen, zodat zij de schriften zouden gaan verstaan. En hij antwoordde tot hen in Marcus 9 vers 12 en wat we ook zien in Matthäus 17 vers 12. Ik zeg u dat Elia nu gekomen is. En daarvoor heeft de Heere dit gezegd. Elia zal wel eerst komen en alles wederop richten. Dat klopt wel, wat u geleerd hebt. Elia zal eerst komen en die zal alles wederop richten. Maar ik zeg u dat Elia nu gekomen is en zij hebben hem niet gekend. En dan staat er, toen verstonden de discipelen dat hij hun van Johannes de Doper gesproken had. Ze kenden hem niet. Ze verstonden het niet. En zo is het nodig dat Christus zelf ons verstand opent en ons hart ontsluit. En de vragen die er leven wegneemt. Hoeveel mensen tobben over hun geestelijke staat. Zijn ermee begonnen, waar is de reis naartoe? Ik weet het niet. Heeft u wel een probleem? Want dan mist u die enige troost, beide in leven en in sterven, om deze wereld door te gaan en om deze wereld uit te gaan. Wat is het nodig dat wij het woord op de juiste manier verstaan? Zo is er veel misinterpretatie van het woord. Verstaat gij ook hetgeen gij leest? Want weet u, als we dat niet verstaan, hè, dan staat dat onze zaligheid in de weg. Want dat stond ook de zaligheid van de schriftgeleerden en de fariseeën in de weg, omdat zij de schriften niet verstonden. Elia moest wel komen, maar niet op de manier zoals zij hadden bedacht. Dat is aangrijpend. Even naar ons eigen hart. We weten allemaal dat er iemand nodig is in ons leven die plaats maakt voor Christus, toch? Maar vult u dat zelf voor de Heere in, hoe hij dat doet? Of hoe hij dat zal doen? Of laat u dat aan God zelf over? Hoe hij plaats maakt voor Jezus. En dat we dan niet met een vooringenomenheid. En dat we dan niet gaan denken, dan moet het zus en dan moet het zo en dan moet dit en dan moet dat. Verstaan we wat we lezen? Wat is het belangrijk? Dus dat ook dat woord op de juiste manier wordt uitgelegd. Anders dan gaan we een weg op waardoor dat deksel op onze ogen blijft liggen. En daar heeft de vorst der duisternis alle baat bij. Want hij heeft er baat bij dat die schriftgeleerden dat niet verstaan. Hij heeft er baat bij dat die fariseeën dat niet verstaan. Want als die schriftgeleerden dat niet verstaan en als die fariseeën dat niet verstaan, dan weet hij, dan zal dat volk het ook niet verstaan. Wat moest er gebeuren? Zij moesten gaan erkennen dat Johannes de Doper de van God gezonde knecht was die de Christus moest gaan aanwijzen en die de zaligmaker heeft aangewezen. Als je dat niet kan geloven, dan is er dus ook geen ruimte voor de zaligmaker. En dat zien we daar in het leven van deze mensen gebeuren. Ze hebben Johannes de Doper wel gezien prediken. Ze hebben zijn woorden ook nog wel gehoord. maar ze zijn niet voor die woorden gebogen. En ze hebben ook niet voor die woorden gebogen. Want ze wilden eerst weten wat anders. Ben je nu de Elia of ben je dat niet die komen zou uit de hemel? Nou, zijn uiterlijk zag ernaar, een kemelsharige mantel had hij aan, had Elia ook aan. Zonderde zich af. Wat dat betreft, zijn uiterlijk en voorkomen was Elia gelijk. En toch verstonden we het niet. Net zoals dat wij vaak de schriften niet goed verstaan. Want wat zien we hier in dit schriftgedeelte naar voren komen? De Heer Jezus Christus die spreekt over lijden. De Heer Jezus Christus die we hier zien in gehoorzaamheid. Daar moet ik mee beginnen, gehoorzaamheid. En we zien hier een Heer Jezus Christus die spreekt over lijden. En we horen hier in de schriftgedeelte van een Christus die gaat overwinnen, want hij zal van de doden opstaan. En we hebben iets gezien aan het begin van Matteüs 17 van de heerlijkheid van Christus waar het naartoe gaat. En gemeente, ze gebruikten vroeger dan wel eens de uitdrukking, en misschien kent u dat wel, ik hoop het eigenlijk, de gang van Christus is de gang van de kerk. En dan zijn er mensen die zich daaraan irriteren. De gang van Christus is de gang van de kerk. Daar willen ze eigenlijk niks mee te maken hebben. Weet je waarom niet? Omdat ze het niet verstaan. Ze verstaan het niet. Ze kennen dat niet. Maar hier zien we de gang van Christus voor ons uitgetekend en de gang van de kerk. Gehoorzaamheid. Wat vraagt de Heere van u? Wat vraagt de Heere van jou, jongeren? Wat vraagt de Heere van ons allen? Gehoorzaamheid aan het woord. Gehoorzaamheid aan de levende God. Gehoorzaamheid zoals Christus gehoorzaamde. Niet als borg natuurlijk, maar wel in onze daden. Gehoorzaamheid. Lijden. Christus gang van de kribbekinderen naar het kruis was één lijdensweg. De kerk. In deze wereld zult gij verdrukking hebben. Lijden. Maar ook overwinnen. Hoor je dat? Die gang van die kerk is dus ook overwinnen. Want zij overwinnen met Christus de dood en ze zullen ingaan tot de volgende heerlijkheid. Zo zien wij die Christus lijden. Zien wij die Christus overwinnen. Zien wij die Christus in zijn heerlijkheid opgaan. Onze tweede gedachte, de lijder. Kinderen, wat moest Johannes doen? Wat moest er gebeuren? We zeiden al, die plaatsmaker die was zo nodig. Elia zal wel eerst komen, zegt Christus, en alles wederop richten. Maar ik zeg u dat Elia nu gekomen is en ze hebben hem niet gekend. Dat niet kennen, dat niet verstaan, dat houdt dit in. Zij verstonden zijn boodschap niet en zij herkenden zijn woorden niet en zij erkende hem niet als de van God gezonde profeet Elia met alle gevolgen van dien. Want deze knecht van God die wees hun zonde aan. Hij liet zien wie ze waren. Gij andere gebroedsels. Nou, dat zal maar tegen je worden gezegd. Wat maakt ze een onderscheid? Of dat je weet, of dat die boodschap van God gezonden tot jou persoonlijk komt. Gij zondaar. U ligt daar in uw staat van uw verlorenheid. En wat is uw reis? Waar gaat u naartoe? U hebt gezondigd en u bent gevallen in ellende. En dan gaat het er maar om, hoe ontvangen we dat woord? Nou ja, moet het nou allemaal zo moeilijk? Moet het nou allemaal zo zwaar? Kan het nou niet anders? God is toch een God van liefde, hij bekeert toch mensen ook op een andere manier? U heeft die plaatsbereiden nodig in uw leven, omdat er anders geen ruimte komt voor Christus. Johannes die heeft het gezegd, u moet bekeerd worden. U moet niet van de wereld zijn, u moet wel door de wereld gaan, maar u moet er geen onderdeel van uitmaken. Bekeert u, waarom zoudt gij sterven? En deze Johannes die mag ook wijzen op, zie het lam Gods wat de zonde der wereld wegneemt. Uw zonde, jouw zonde, ben je zondaar geworden. En ze hebben hem niet gekend als degene die komen zou. Want ze hebben gezegd, waar is de belofte? Maar ze hebben niet gezien dat die belofte in Johannes de Doper reeds vervuld was en dat Elias gekomen is. Elias gekomen is, ja, want Johannes stond daar niet in eigen kracht. Net zoals Elia niet zijn werk deed in eigen kracht. Maar hij stond daar in de geest en de kracht van Elia. Hij stond daar in naam van zijn zender. Hij stond daar in de geest en de kracht Gods. Die had hij zelf niet. En dan zie je dat die woorden zo nodig zijn om binnen te komen door die geest en die kracht van God. Want anders dan ketsen ze af op ons keiharde, harde hart. En dan kunnen we er niet naar horen en dan willen we er niet naar horen. U heeft een wegbereider nodig. Of heeft u die niet nodig? Die hadden de discipelen nodig, die had Johannes nodig. Want Johannes was er ook bij. Toen verstonden ze het. Want wat heeft Johannes gehoord daar bij Bethabara? Van Johannes de Doper. Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En nu verstaat hij dat Johannes de Doper de Elia is die komen zou en de Christus de schriften zou aanwijzen. Onbegrijpelijk. Nu pas, na 3 jaar. Ziet u dat Gods kinderen onderwijs nodig hebben? En ziet u dat Gods kinderen ook het deksel van hun ogen en van hun hart moet worden afgelegd? Opdat zij de schriften zouden gaan verstaan. En later is dat nog een keer nodig, kinderen, als de Heer Jezus Christus gekruisigd is, gestorven is, begraven is. Toen verstonden ze, dan moet de Heer nog een keer dat hart gaan openen. En zo laat de Heer zijn kinderen steeds meer zien van dat grote heilgeheim, hoe een mens zalig wordt in Christus. Er moet ruimte komen in uw hart voor die zaligmaker, want zonder die zaligmaker zult u niet leven. En dan moeten ze het gaan zien. En kijkt u maar even met me mee. Doch zij hebben aan hem gedaan al wat zij hebben gewild. Wat hebben ze gedaan met Johannes? Nou, ze zijn niet naar Herodes gegaan en ze hebben niet tegen Herodes gezegd, kom, laat Johannes toch vrij. Wat heeft die man nou toch voor verkeerde dingen gedaan? Ach, hij spreekt u wel aan op uw zonde. U mag die vrouw niet hebben. Laat dat toch, geef die man de vrijheid. Nee, ze vonden het prima dat hij daar in die gevangenis zat. Zo, daar zijn we vanaf. Die lastpak, die horen we niet meer. Die mensen allemaal meeneemt en die mensen een andere leert. Want die mensen die leerden, deze Johannes, die leerden de rechte leer van de Messias verklaren, die door de fariseeën was vervalst en verduisterd. Wat wordt het evangelie in een weg van zonde en genade vandaag de dag verduisterd. Door als het ware een soort lamp te laten schijnen die geen lamp is. Verduisteren we het evangelie. Hoe een verloren zondaar zalig wordt. Maar verloren hoeven we niet meer te zijn, verloren hoeven we niet meer te gaan. We moeten een Jezus aannemen en is het genoeg. Maar we zien heel duidelijk in Gods woord, lees de Romeinenbrief maar, hoe God een mens zalig maakt in een weg van afbreken, wat we kunnen lezen in zondag 2 tot en met zondag 7. Zo bekeert God de mens. Heel eenvoudig, heel eerlijk. Zo maakt God zelf plaats voor Christus in ons hart. Door zijn genade, door zijn liefde en door zijn heerlijkheid in een hart van een jongen of een meisje uit te storten. Daardoor, in die weg, dat werk van Gods Heilige Geest, dat ontdekkende werk aan wie God is in de hemel. Aan wie wij zijn hier op deze aarde en onze verloren staat. Maar die fariseeërs die hebben een weg gemaakt die bij hun past en waardoor zij de eer krijgen. En de Messias, het evangelie van de Messias uit het Oude Testament, daardoor verduisterd. En dat vond de vorst de duisternis prima. Allemaal gelovige mensen. En ze dachten allemaal, we zijn het zaad van Abraham. Niets kan ons gebeuren. Deze Johannes. Ach, ze waren blij dat ze van hem af waren. En dat Johannes gedood is, bespot is ook door hen. En gedood is door Herodes. Dat was het werk van Herodes. Maar ze hebben het niet tegengehouden ook. En daardoor medeplichtig zijn. Lijden van Johannes. Waarom heeft Johannes geleden? Omdat hij gehoorzaam was. En als je kinderen, jongeren, misschien is het helemaal niet aantrekkelijk. Toch ik hoop dat het zometeen wat anders mag worden. Als je gehoorzaam bent aan Gods woord, als je gehoorzaam bent aan de schrift, dan krijg je strijd in dit leven. Echt waar. Want weet je, dan heb je een driehoofdige vijand tegen. De duivel heb je tegen, de wereld heb je tegen en je eigen vlees heb je tegen. Dat is aangrijpend. Dat heb je tegen. En wat zegt Christus dan tegen zijn discipelen? Een dienstknecht is echt niet meerder dan zijn Heer. Indien zij mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen. Maar er staat ook iets anders achter. Indien zij mijn woord bewaard hebben. Indien er mijn woord, de woorden van de zaligmaker bewaard hebben in hun hart. Zij zullen ook het uwen bewaren. Wat een troost. Wat een troost voor de discipelen. Voor het werk wat ze straks moeten gaan doen, waar ze straks de opdracht voor krijgen. Om uit te gaan. Eli, Johannes, in de geest en de kracht van Elia moest leiden. Zo zal ook Gods kind moeten leiden. Maar troost u, volk des Heren. Het is niet vreemd dat u lijden moet om de naam van Jezus Christus. Het is niet vreemd dat we lijden moeten om de weg die God zelf aanwijst in zijn woord, om dat de mensen voor te houden. Dat is namelijk geen boodschap die fijn is voor het vlees. Dat is geen boodschap die fijn is, die binnenkomt, die met twee handen tegelijkertijd wordt omhelst. Maar misschien wel mensen terug doet deinzen. Maar het is wel een boodschap die eerlijk is. Een boodschap waarin Christus zichzelf aan een zondaar wil openbaren. In een weg van vernedering wordt hij verhoogd in het hart. Zondaar voor God worden. Opdat u die zalig maken, maar ook die Christus in uw leven nodig krijgt. En dan heeft deze zaligmaker het zelf gezegd. Indien zij mijn woord bewaard hebben. Weet u wat het woord van de zaligmaker is? Zalig zijn die vervolgd worden om de gerechtigheid wil. Je zou kunnen zeggen om de zuiverheid van het woord. En mijn gerechtigheid, zegt Christus. Want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij als u de mensen smaden en vervolgen en liegen alle kwaad tegen u spreken om mijnentwil. Troost, volk des Heren. Troost. Verblijd u en verheugt u. Want uw loon is groot in de hemelen, want alzo hebben zij vervolgd de profeten die voor u geweest zijn. En later zegt de apostel het in Handelingen 14, vers 22, dat wij door vele verdrukkingen moeten ingaan. Dus u zult ingaan, maar door vele verdrukking heen. Het lijden van Gods kind is geen borgwerk, besef dat goed. Maar wel degelijk een Bijbels thema. Jezus gaat zijn weg in gehoorzaamheid, in lijden, in overwinnen en ingaan. En zo is het ook met de kerk. Het is een volk wat gehoorzaam wordt gemaakt om te volgen, het kruis op te nemen en achter hem aan te gaan. Gehoorzaam. Ze zullen lijden om de naam en de zaak van Jezus Christus. Als ze gaan vertellen hoe een zonde met God verzoend wordt. Dat het een eenzijdig werk is van God zelf. Dat hij nou een zonder opzoekt en van dood levend maakt en ze leert kennen wie God is en wie ze zelf is. En ze zullen lijden. Maar zij zullen overwinnen. Hoort u dat? Ze zullen overwinnen. Want na de dood, zegt de dichter, is leven mij bereid. Gij zult mij opnemen in uw heerlijkheid. We gaan naar onze derde gedachte, de Christus. Maar laten we eerst nog met elkaar gaan zingen. Psalm 22, het derde en het twaalfde vers. Psalm 22, vers 3 en 12.
Thank you.
Maar ik zeg u, dat zegt de Christus, ik zeg u. Dat is een hele persoonlijke boodschap. Ik zeg u. Dat Elia nu gekomen is en ze hebben hem niet gekend. Toch ze hebben aan hem gedaan al wat zij hebben gewild. Het onderscheid tussen het kennen en het niet kennen. De discipelen hebben hem wel gekend en ze hebben zijn woorden gehoord. En ze hebben hem ook erkend als de van God gezondenen. Maar nog zo in verwarring vanwege de vooringenomenheid en wat ooit is verteld en geleerd. Zo belangrijk dus. Dat de waarheid aan ons hart wordt gelegd en dat de waarheid wordt verteld. Want dat staat onze zaligheid namelijk in de weg als de waarheid wordt verdraaid. En de Christus wordt verduisterd. Plaatsmakende werk van die zaligmaker is zo nodig. Ik zeg u. Dat Elia gekomen is. En ze hebben aan hem gedaan al wat zij gewild hebben. Je zou kunnen zeggen, ik zeg u. Alzo zal ook de zoon des mensen van hen lijden. Mozes en Elia waren soms de verzoening tussen God en Israël. Mozes was een groot voorbeeld voor dat volk van Israël in de woestijn. En ook als een type van Christus heeft hij voor dat volk gebeden. Heere, delg mij maar uit uw boek. In plaats van dit volk. Grote voorbidder. Elia, in het Oude Testament, een groot hervormer. Maar hier gaat het over Christus. Christus verzoent de wereld. Christus verzoent een zondaar. Christus verzoent een jongen of een meisje, een man of een vrouw met God. Waarom? Hoe kan hij dat? Dat kon Mozes niet, dat kon Elia niet, dat kan Jezus alleen. Omdat hij een volkomen voorbidder is. En omdat hij een volkomen hervormer is. Zijn reformatie in het leven van de mensenkind is vele malen sterker dan wat ooit een mens in beweging kan brengen. En hier gaat deze Christus die gekomen is in deze wereld om te zoeken en zalig te maken wat verloren is, spreken over zijn lijden. Ik zal lijden, ik zal van hen lijden. Alzo zal ook de zoon des mensen van hen lijden. Herodes en het volk. De Romeinen en het volk. Ik zal lijden. En ze moeten zich maar niet verwonderen, zegt de Heer, als het ware. Wanneer zij later de meester in hun zien worden verslonden in de woestheid en de tieren van een menigte. Hij bereidt ze voor. Op de weg van lijden en sterven wat hij zal gaan. Die zaligmaker moest lijden voor hen. En dat moesten de discipelen gaan verstaan. Dat deksel moest van hun hart worden opgelicht. Een gemeente, volk des Heren, dat moet u gaan verstaan. Niet alleen maar weten met je verstand, maar weten waarom de Christus moest lijden. Heeft u de zaligmaker lief gekregen in uw leven? Gemeente, als de Heere iets van je zonde laat zien in je hart, kinderen, jongeren, als de Heere nou iets laat zien van wie jij bent, wie ik ben ten opzichte van die levende God. En je ziet daarbij die verlorenheid en je ellende. En je mag iets gaan leren zien, dat heil in Christus. Dat er nou bij God een weg is, een middel is, waardoor je tot verzoening kan komen met God, Jezus. En als deze Zoon van God, ik zeg u, zo heel persoonlijk tot je hart en tot je ziel gaat spreken, hè? Dat vergeet je nooit meer. Johannes noemt het, is de tiende uur in mijn leven geweest. Toen zijn mond open ging en toen ze het met de dichter mochten naar zeggen, ik heb het zelf, we hebben het gezongen, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Heb u het wel eens uit zijn mond gehoord? Heb u zijn stem wel eens gehoord? Ik ben uw heil alleen. Hoe was dat? Dan blijft er niets als verwondering, dan blijft er niets als aanbidding, dan blijft er niets anders dan een zalige liefde tot die koning in je hart over. En dan zal je heel je hart wel aan hem willen geven, alles aan hem willen schenken en voor hem willen leven. Maar als nou die zaligmaker gaat laten zien dat hij de dood in moest. In moed. En dat om jou, uw persoonlijke zonde tegen die heilige God in de hemel. Heb je het verstaan in je leven? Wat dat inhoudt. Dat mijn zonde hem doorwonde. Dat mijn schuld ervoor gezorgd heeft dat die grote God die je met heel je hart lief bent gaan krijgen vanwege zijn heil. Vanwege zijn liefde, vanwege zijn genade. Dat hij nu aan dat kruis moest worden genageld vanwege jouw schuld. McChaney zegt, ik dacht er niet aan. Dat ik zijn kroon heb gevlochten. En dat ik zijn beker heb gevuld. Ik dacht er niet aan. Hij moest kennis van zaken krijgen, om het maar zo eenvoudig te zeggen. Dat deksel moest ook bij hem van het hoofd worden afgelegd. En ook bij de discipelen en bij ons allemaal. Opdat wij de schriften zouden verstonden. En zo moeten wij allemaal leren. Ook Gods kinderen. Dat het zalig worden in het leven. Zalig worden in het sterven, met strijd gepaard gaat. Maar u zult de overwinning halen, net als Christus. De overwinning haalt niet in eigen kracht, maar in zijn verzoenend bloed. Daar ligt de overwinning. Van deze wereld, van de Satan, van uw eigen vlees. Zo achter hem aangaan, de lijdensweken in, naar Goede Vrijdag, naar Pasen. Achter Christus aan, ach Heere, leer mij dat. Open toch mijn ogen, mijn blinde zielenogen, opdat ik meer en meer u niet alleen als zaligmaker mag gaan leren kennen, maar ook als de Christus der Schriften, mijn Kyrios, mijn koning, mijn borg en God. Geliefde, houdt u niet vreemd, zegt Petrus later, over de hitte der verdrukking onder u, die u geschiet tot verzoeking, alsof u iets vreemds overkwam. Je moet er niet vreemd van opkijken. En als je in deze wereld strijd zult hebben, jongeren en kinderen, echt niet waar, dat gaat gebeuren. Maar, onthoud het goed, lijden, overwinnen, heerlijk leven, in een weg van gehoorzaamheid aan het lijden, want maar gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, alzo verblijdt u, opdat gij ook in de openbaring zijner heerlijkheid u moogt verblijden en verheugen. Daarom, dat is de weg, zoek toch deze weg, opdat je leven zal en je hart en je ziel zal verblijd zijn tot in der eeuwigheid, want daar komt geen einde aan. De verdrukking hier op deze wereld is nog maar een heel klein poosje. Een paar jaar. Misschien maar een paar dagen. Misschien maar een paar uur. Zal die poort voor u opengaan. Amen.